Dat gaan we doen in het evangelie van Johannes. De nieuwe Bijbelvertaling en wel Johannes 3. En dan lees ik daaruit. Vers 3 tot en met 5. Jezus zei: werkelijk, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde: werkelijk, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Dat is een belangrijke mededeling die Jezus daar doet aan een fariseer. We gaan de Heer vragen om een zegen. Hemelse Vader, u bent de Heer onze God. U bent het Heer vandaag in ons midden. Heer, we openen uw woord. De Bijbel zegt, Heer, uw woord is een lamp voor onze voeten en een licht op onze pad. We hebben u nodig, Heer, om alle dingen vanuit uw woord ook te begrijpen. Ik vraag u daarom, neem het over, Heer, van mij over, Heer, en onderwijs ons deze middag uitgaande van uw woord. Heer, want we hebben u nodig. O God, in Jezus' naam. Amen. Het is misschien even goed om het verband even te lezen voordat we hierin gaan duiken. En dan zie je dat in vers 1 opgetekend staat: zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die hij verricht. En dan zegt Jezus: werkelijk, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde: werkelijk, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. En vers 6 zegt: wat geboren is uit een mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. En dan zegt Jezus: de wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met een ieder die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? Vroeg Nicodemus. Begrijpt u dat niet? Zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent. Werkelijk, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Tot zover. Dat is een prachtig gedeelte uit de Bijbel. En uit ervaring weet ik dat dit toch niet iets is dat een heleboel mensen begrijpen. En daar heb je hulp bij nodig. Daar heb je ook de Heilige Geest ook bij nodig om je daarin eigenlijk te leiden, om je te helpen met de tekst uit Gods woord. En het gaat mij deze middag dan toch eigenlijk op de versen 3 tot en met 5, waar Jezus zegt: ik voorwaar, ik zeg u, dat je, zeg maar, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En dat zijn toch belangrijke dingen die we moeten weten. Het koninkrijk van God is niet zo eenvoudig te zien. Daar heb je de Heilige Geest bij nodig. Want wat je gaat zien, je gaat mensen zien. Je gaat dingen waarnemen in een dienst of mensen die je kent die tot geloof gekomen zijn. Maar om daadwerkelijk te zien in het koninkrijk van God moet er toch wel meer gebeuren. En als Jezus spreekt over dat je geboren moet worden uit water en geest, wat zou u denken? Wat bedoelt hij daarmee? Hè? Opnieuw doen ze?
Nee,
nou, wat Jezus hier eigenlijk mee bedoelt, dat is iets, dat moet je maar gelijk eigenlijk, moet je dat ja, ontmaskeren, moet je dan gelijk ook even, zeg maar, bekendmaken aan heel de gemeente, zodat we niet vast raken in die tekst. Maar het is wel belangrijk. Als Jezus hier spreekt over dat we geboren moeten worden uit water, dan bedoelt hij eigenlijk daarmee dat wij, wat betreft het water, de dood in moeten. Hey. Ja? Ja, dat bedoelt hij. En dat doen we ook op een manier, zodat als mensen tot bekering gekomen zijn, dan hebben die mensen het verlangen om ook gedoopt te worden. Dan brengen we die mensen ergens naartoe. Een bad, een rivier, noem maar op, waar je wil. En dan gaan we iemand dopen. Ik ben als jongetje gedoopt, waarvan ik eigenlijk niks van wist. Water over me gegooid. En ja, ik was gedoopt als baby. Maar toen ik tot echt geloof kwam, toen moest ik gedoopt worden in de Heer. En wat er dan gebeurt als Jezus spreekt over dat je geboren moet worden uit water, betekent dat je de dood ingaat, het water ingaat, maar wat erop staat, is nieuw leven. God beschouwt dat wat in water gegaan is als dood, als niet iets wat hem gaat kunnen dienen. En daarom begreep Nicodemus, was een leraar van Israël, die de Bijbel onderwees, zeg maar het Oude Testament met name. Hij begreep het niet. Hij zei, hoe kan het? Moet teruggaan in mijn moeders schoot. Dat kan toch niet? En als Jezus spreekt over geboren worden in de geest, dan bedoelt hij daarmee dat jouw geest, mijn geest, tot leven moest komen. Want aan ieder die geboren wordt uit ouders, zeg maar, op een geweldige manier, die wordt geboren, maar wel met een geest die dood is. Die geest die leeft niet. Totdat je Jezus ontmoet en dat hij eigenlijk ervoor zorgt dat je opnieuw geboren wordt, zodat je geest weer levend wordt. En met je geest kan jij de dingen in het koninkrijk van God zien, waarnemen, aanvoelen. En dan kan je ook een relatie, een goede relatie met de Heer hebben. En dat is toch wel iets wat belangrijk is. Nou, we gaan vanmiddag een paar dingen daarover bekijken. En dan staat er, ja, het verandert dus eigenlijk nogal wat als je toetreedt tot het gezin van God. Dat is iets wat je eigenlijk goed moet gaan begrijpen. Die veranderingen zijn zo radicaal dat de Bijbel dit terecht een wedergeboorte noemt. Maar na die wedergeboorte begint het pas. De wedergeborene gaat opgroeien naar volwassenheid. En daarom is het belangrijk dat oudere leden van het gezin van God mogen en moeten zich als een herder gedragen tegenover deze nieuwe gezinsleden. Want er komen mensen tot bekering, er komen mensen die hun hart aan de Heer geven en die worden wederom geboren. Is wederom geboren iets wat wij zelf kunnen? Nee. Je kan zelf niet wederom geboren worden. Je kan alleen geboren worden als God je wederom doet geboren worden. Anders kan je het niet. Dan blijf je gewoon een mens, vlees en bloed, geen enkel probleem. Je bent zo geschapen en dan leef je verder daarin. Maar God heeft een ander plan, God heeft een ander doel ook. God is er al lang achter gekomen dat de mens zoals die eigenlijk in de wereld geschapen is, dat die mens hem niet kan volgen. Ze kunnen wat hij vraagt, doen ze niet. En daarom heeft God eerst de 10 geboden gegeven. En de Israëlieten die hebben elke keer weer andere geboden erbij moeten toevoegen. En uiteindelijk is er 0. Niemand die geboden kan volgen. Niemand. De enige die dat gedaan heeft is Jezus Christus. Hij is de enige die de hele wet vervuld heeft. En daarom is het zo dat nu Jezus hier spreekt over wedergeboren. In het Oude Testament vind je nergens iets over wedergeboren worden. In het Nieuwe Testament, waar Jezus spreekt, spreekt hij over wedergeboren worden. En het is dus belangrijk dat als iemand dus wedergeboren wordt, dat de mensen die reeds wedergeboren zijn in de gemeente, in de kerk, dat zij die mensen gaan opvangen en dat zij een voorbeeld voor die mensen moeten zijn. En wanneer een man en een vrouw op aarde lichamelijk één worden, kan er nieuw leven ontstaan. Zo is dat ook met, of eigenlijk bij de geestelijke geboorte, waar Jezus over spreekt. Want de geest van God en de geest van een mens maakt dat ze samen eigenlijk dat nieuwe geestelijk leven, dat die persoon daarin geboren wordt. De geest van God, de Heilige Geest, en de geest die tot leven door God wordt gebracht, die worden eigenlijk die nieuwe mens, die waar de Bijbel over spreekt. En deze nieuwe geestelijke mens erft ook de kenmerken van beide. Maar is toch een heel nieuw mens. Zowel bij het lichamelijke, bij zeg maar een lichamelijke geboorte als een wedergeboorte is één ding duidelijk. En ik moest er toch over nadenken toen ik dat op papier zette. Er is één ding duidelijk. Niemand hier heeft besloten om geboren te worden. Heeft er iemand hier besloten om geboren te worden? Er waren andere mensen die een gedachte hadden. Misschien is het leuk. Als we één worden, dan kan er misschien leven ontstaan. Je weet maar nooit. Maar niemand heeft besloten om geboren te worden. Geen van ons. En zowel zeg maar, een geboren kind als een wedergeboren kind hebben er niet zelf voor gekozen. Geboren worden, dat is op initiatief van iemand anders. En dat is iets wat belangrijk is. Maar er is wel een verschil. Er is een verschil in planning van het nieuwe leven. Bij God en bij mensen. Bij mensen is het zo, je wordt één en het blijft altijd een verrassing. Want als dat nieuwe leven, zeg maar, ter wereld komt, dan zijn mensen verrast. Dan gaan mensen, heb ik altijd ontdekt, dan gaan mensen altijd kijken. Van wie heeft die persoon die voeten? Ik vraag me even af waarom. Van wie heeft die persoon die ogen? En dan gaan ze, nee, het lijkt meer op die. Nee, het lijkt op die, het lijkt op tante dat, het lijkt op oom dit. En allerlei dingen gaan we zoeken. En dat zijn toch wel eigenlijk bijzondere dingen wat mensen eigenlijk aangaan. En vandaar dus dat dit eigenlijk toch wel een prachtig iets is als er een nieuw leven komt door twee mensen die zeg maar een kindje krijgen. En wat er ook zeg maar eigenlijk belangrijk daarbij is, dat er ook niemand is die weet wanneer het nieuwe leven precies begint. Niemand weet het. De Bijbel zegt in een van die psalmen dat God ons gevormd heeft in de schoot van onze moeder. Hij heeft ons gevormd. Hij heeft ervoor gezorgd dat de eigenschappen, alles wat er in ons zit, dat hij dat gevormd heeft. En dat is toch wel een geweldig iets. Want God weet exact wat hij doet. Bij God is dat toch wel eigenlijk anders vergeleken dan bij de mens. God zal nooit op een dag denken van, hey, ik heb vandaag 400 wedergeborenen, zeg maar, heb ik doen bijkomen. Dat is toch leuk? Dat zal hij nooit denken. Voor God bestaan er eigenlijk geen ongelukjes. Soms worden mensen één en dan heb je een ongelukje. Dan hoor je dat iemand zegt van, ik ben zwanger geworden. Ja, en dan is het misschien even paniek. Als het niet gepland is, dan moet je gaan nadenken erover. Vooral als die persoon niet een bepaalde leeftijd bereikt heeft, dan is dat toch wel heel grote paniek ook wel. Maar bij God zijn er geen ongelukjes. Elk van zijn kinderen is gewenst. En ook altijd bewust heeft hij die gemaakt. En je denkt echt niet op een dag, nou, zal ik vandaag eens gaan doen? Laat ik vandaag zeg maar eens een paar kinderen bijmaken. Dat zal God nooit doen. Misschien denk je dat, maar dat heeft hij nooit, dat je denkt van, vandaag is een stille dag. Ik ga een paar kinderen erbij maken. Lijkt me toch wel. Nee. Alles wat hij doet, heeft hij van tevoren over nagedacht. Dat je hier zit, heeft hij over nagedacht. En daarom zorgt hij ervoor dat hij je leven stuurt, mijn leven stuurt. En dat zijn toch wel prachtige dingen, als wij dat weten. En God heeft dus over, zeg maar, ieder van zijn kinderen nagedacht. En wat er zo mooi is, hij heeft ze namelijk allemaal uitgekozen. Hij heeft het gedaan. En hoe, dat weet ik ook niet, maar de Bijbel leert ons toch een paar dingen. En dat kunnen we bijvoorbeeld vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, Efeze 1. En dan gaan we naar vers 4 en 5. Ik lees hem in ieder geval hier vandaan. Mocht het enigszins verschillen, dan kijk ik zo wel even. 4 en 5. Dan staat er geschreven, in Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen. Om heilig, zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en zijn verlangen voorbestemd om door Christus zijn kinderen te worden. Hier heb je het antwoord over die vraag van wedergeboren. Dat je niet zomaar ook wedergeboren kan worden. Door de wil van Christus moet je wedergeboren worden. Het moet allemaal gaan door Jezus Christus. Daarom zegt Jezus ook, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan dan door hem. We kunnen het koninkrijk van God niet zomaar binnenlopen. Dat kan niet. Je moet wederom geboren worden en dat kan alleen maar door Christus. God heeft een exact goed plan gemaakt. En dat is iets waar wij, als we erover gaan nadenken, dan denk ik dat we ons leven ook op een andere manier gaan leven met hem. Dat hij je niet toevallig hier bent. Nee, hij zorgt ervoor dat je hele leven ook gestuurd wordt. Hij werkt in je leven. Ook op de momenten wanneer je er zelf helemaal geen gedachten bij hebt. Dat je met hele andere dingen bezig bent. Is hij wel met jou bezig. En dat is iets dat, ja, dat kan ik zeggen van, nou, daar ben ik toch wel heel erg blij mee. Want ik weet vaak niet hoe ik 's morgens ga opstaan. En, maar de Heer is het die eigenlijk voor me zorgt. Hij is het die over me waakt, midden in de nacht. En ik ben God daarvoor dankbaar. En dan rijst natuurlijk de vraag natuurlijk meteen op van, hoe kan dat nou? Hoe kan nou, zeg maar, ieder van zijn kinderen persoonlijk, kan hij die persoonlijk maken en kennen? Hoe kan dat nou? Want er zijn al miljoenen wedergeboren kinderen op aarde. En dat worden er alleen maar meer. Hoe is dat nu eigenlijk mogelijk? Dat God hen allen niet alleen kiest, maar hij maakt ze ook en hij kent ze ook. Denk niet dat God je niet kent, maar God weet alle dingen. En dat is iets dat wij ons eigenlijk tot ons moeten nemen. En de vraag is, hoe kan dat nou? Nou, dat zal ik dit zeggen. Dit is een van de grootste geheimenissen in het christelijk geloof. Als we God leren kennen, is dit iets wat niet te doorgronden is. Je kan wel een poppetje maken en zeggen, dat is mijn God. Maar die kan niet denken, die kan ook geen kinderen, zeg maar, plannen. Maar een God die, zeg maar, de hemel en de aarde gemaakt heeft, die alles hier in deze wereld eigenlijk geschapen heeft, hij is in staat dat te doen. Want ook David, die een man, eigenlijk, wat de Bijbel noemt David een man naar Gods hart, de dingen die David deed, daar was God zo eigenlijk door geroerd, hoe hij eigenlijk met God omging. Terwijl het ook iemand was die hele grote fouten gemaakt heeft. Maar als je in de psalmen leest wat David allemaal schrijft over de Heer, nou, dan moet je toch wel van goede huizen komen om dat allemaal te zien ook. Maar daar werkte de geest van God in. Die werkte echt heel diep binnen in hem. Want David, ja, die bezingt namelijk in een van die psalmen over God zijn alwetendheid. En dat is iets, als hij dat doet, dan snapt hij daar zelf ook weinig van. Laten we gaan naar Psalm 139. Psalm 139. En dan ga ik lezen, terwijl ik eigenlijk uit de oude vertaling lees, geef ik daarbij gelijk ook de vertaling eigenlijk uit een andere Bijbelvertaling, Nieuwe Testament, Nieuwe Bijbelvertaling of de Herziene Statenvertaling. Nou, David die begint in vers 1. Ik weet niet als we er al zijn. Nog niet. Dan gaan we even daar naartoe. Ja, we zijn er al. Dit is wat David schrijft. Heere, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U ziet van verre mijn gedachten. Als ik daarover nadenk, dan denk ik van, hoe is dat mogelijk? Dat God vanuit de hemel mijn gedachten kan zien. En zelfs als ik een gedachte in me heb, die de Heere niet welgevallig is, dat ik misschien geïrriteerd ben over iets, dan ziet God mijn gedachten. Hij doorgrondt het. Daarom zegt David, u doorgrondt mij. Een andere vertaling zegt, u kent mij helemaal zoals ik ben. Als ik weer opsta, u weet alle dingen. Hij zegt, u ziet van verre mijn gedachten. Vanuit de hemel ziet u mijn gedachten. En u weet wat ik denk. Vers 3 zegt, ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Die andere vertaling zegt, u ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Wanneer ik zelf niet eens eraan denk, maar de Heere weet alle dingen. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. En vers 4 zegt, geen woord ligt op mijn tong. Of Heere kent het ten volle. Hij weet precies wat ik ga zeggen. Elk woord dat ik uitspreek, kent hij al. Dat is iets waar je eigenlijk bij stil mag staan. Dat hij alles weet. U omsluit mij. Van achter en van voren. U legt uw hand op mij. En die vertaling, andere vertaling zegt, u bent bij mij, naast mij en voor mij. U legt uw hand op mij. Vers 6 zegt, wonderlijk zoals u bent. En u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Het is voor mij onmogelijk, zegt David, onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog. Als ik daarover nadenk, dan denk ik van, ja, hier zouden we toch eigenlijk stiller bij moeten staan, toch even rust moeten nemen en deze psalm rustig thuis moeten lezen. Want op het moment dat ik gedachten heb over iemand anders, die niet goed zijn, weet God het. Hij weet alles. In de brief van Johannes zegt de Heere van, dat hij werkt in ons hart. Hij zegt daarin, als ons hart ons niet veroordeelt, dan mogen we alles aan God vragen. Maar hoe vaak veroordeelt mijn hart mij, mijn geweten mij, dat ik misschien over mijn eigen vrouw, nou, geïrriteerde gedachten heb. En dan ga ik in gebed. En dan heb ik de Heer niet gevraagd om vergeving. En wat gebeurt er? Mijn gebeden wordt geblokkeerd. Want de Bijbel zegt, indien ons hart ons niet veroordeelt, dan mogen we alles aan hem vragen. Dan gaat hij het ons geven. Maar als ons hart ons veroordeelt, dan hebben we wel iets om op te ruimen. Dan hebben we wel eerst even naar de Heer toe te gaan en te vragen, Heer, vergeef mij voor deze gedachte, Heer. Vergeef mij, Heer, voor wat er nu in me speelt. Reinig mij daarvan. En dat moet ik regelmatig doen. En dat heeft mij geleerd ook om met de Heer een andere relatie te hebben. Om met de Heer te leren wandelen. Om geen dingen zomaar te doen. Om alles wat ik doe eerst over na te denken. Nog sterker, als ik beslissingen moet nemen, moet ik bidden en vragen. En de Heer vragen om in mijn situatie mij de juiste oplossing te geven. Dus stuurde iemand een brief van de week over de kerk. Over ubo's en weet ik veel. En ik moest het allemaal opgeven. En dan worden die gegevens bekend. Maar gelukkig ben ik gaan lezen. Ik heb de Heer gebeden. En ik zag in dat ding staan van, een ubo is iemand waarbij ook bij de Kamer van Koophandel al zijn gegevens bekend staan. Dus ik dacht, nou, ja, dat gaat moeilijk worden. Als ik al mijn gegevens zomaar open en bloot leg. En ik ben verder gaan lezen bij de Kamer van Koophandel. En wat zag ik? Dat ze er zelf voor gezorgd hebben dat een kerk, een kerkgenootschap, niet een persoon is. Iemand die in de kerk is, die persoonlijk, zeg maar, zijn gegevens moet bekendmaken bij de Kamer van. Wat wel een persoon is, is die kerk. Deze kerk is een persoon. Maar ik sta niet bekend bij de Kamer van Koophandel als zijnde een persoon die, zeg maar, van wie die kerk is. Ik kan niet zeggen, die kerk is van mij. Die kerk is van Jezus. Ik kan niet zeggen, is van mij. Ik heb 2/3 belang. Nee, de Heer zegt, schuif eens op, ik heb iemand anders die hier, zeg maar, het werk voor je moet doen. Nee, je kan niks claimen. Bij God moet je ontvangen en zeggen, Heer, hier ben ik, Heer. U geeft, u schenkt, en Heer, hier ben ik. Ik ontvang van u alles wat u wil dat ik zal ontvangen. En ik was zo dankbaar dat de Heer mij geleid had dat ik dat kon lezen. En wat een genade. En dat is het eigenlijk als je de Heer ook leert kennen. En dat je ook met hem leert wandelen. Het is toch wel mooi om dat te zien. Dat hij onze wegen ook allemaal leidt. Want God kiest dus elk van zijn kinderen zelf. En niet zonder reden. Laten we gaan kijken in Johannes 15. Kijken wat Gods woord daarin zegt. En dan gaan we naar vers 16. En dan zegt Gods woord. U hebt niet mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. Dit was toch wel iets om goed over na te gaan denken. Dat God zegt, jij hebt mij niet uitgekozen. Ik heb jou uitgekozen. En terwijl ik toch die keuze heb moeten maken, en toen ze vroegen van, wil jij deze persoon, heb ik toch die keuze moeten maken om te zeggen, ja, ik wil, en iemand heeft met me gebeden, zodat ik de Heer kon aannemen. En toch zegt Jezus, jij hebt mij niet uitgekozen. Ik heb jou uitgekozen. En toen ik erover nadacht, toen dacht ik van, dit is een waarheid. Want terwijl ik, dat heb ik vaker hier getuigd, terwijl ik daar lag, en ik wist niet wat ik zou antwoorden, of wel of niet Jezus in mijn leven aannemen, was de Heilige Geest wel aan het werk in mijn leven. De Heilige Geest zorgde ervoor dat ik in Suriname een slapeloze nacht had. Heeft hij me geslagen? Nee. Maar ik baarde wel in mijn zweet. Rrr, aan de andere kant, rrr. Ik wist niet wat ik met die vraag moet doen. Op een simpele vraag. Zou jij deze Jezus ook willen aannemen in je leven? En ik dacht slim, ik ga erover nadenken. Maar niet bij de Heilige Geest. De Heilige Geest bezoekt je. Maar je ziet hem niet. Maar hij helpt je wel om die keuze te maken. Totdat ik die dag, toen ik opstond, dacht van, ik denk dat ik maar een keuze ga maken. Hulp van degene waar je één geworden mee bent, helpt toch niet. Moet ik het doen? Nee, je moet het zelf weten. Ja, maar luister, die persoon heeft het gevraagd en je kent hem toch, was hij met hem uit geweest. Je moet het zelf weten. En daar heb je hulp aan. De Bijbel zegt, ga twee mensen één maken, zodat ze elkaar kunnen bijstaan. Maar als het erop aankomt, om zulke keuzes, moet je ze zelf nemen. Moet je zelf ervoor gaan zeggen, Heer, hier ben ik. Maar Jezus zegt, toch, jij hebt mij niet uitgekozen, ik heb jou uitgekozen. Ik heb ervoor gezorgd dat er in jouw hart een verandering is gekomen. En dat is een belangrijk iets. Daarom is het zo nodig dat wij eigenlijk de Heilige Geest ook nodig hebben en dat wij ook vanuit de Geest geboren worden. Dat is belangrijk. Maar Jezus zegt, u hebt niet mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen. Ik stop daar even. Want dit is wel iets waar we wel over mogen nadenken. Jezus, hij kiest ons uit. Hij zorgt ervoor dat wij in zijn koninkrijk komen. En dat wij in zijn koninkrijk gaan wandelen. Dat we nu wedergeborenen zijn. Maar wat hij wel verwacht van een ieder. Dat we vrucht dragen. Van een ieder. Er is niemand die kan zeggen, van ja, maar ik had geen zin om vrucht te brengen. Nee. Van een ieder verwacht hij. Hij zegt, daarom ben je hier om vrucht te dragen. Zodat wanneer je eigenlijk op pad gaat, dat je de dingen doet die ik jou heb meegegeven vanuit mijn woord, die ik tot je heb gesproken terwijl je sliep, die terwijl je rustig zat, terwijl ik in je hart bezig was, om je te laten zien van met wie moet je spreken, wie moet je bellen, tot wie moet je komen, met wie moet je het evangelie delen. En toen ik dat begon te begrijpen, toen begon ik de Heer me te laten zien van, je hebt gewoon het evangelie ook door te geven aan de familie. Ja. En dat moest zo. En daar ben ik ook mee begonnen. Maar ik ervoer direct grote tegenstand. De grootste tegenstand die ik heb ontvangen was in de familie. Terwijl ik vertelde eigenlijk, ik was niet eens begonnen van willen jullie ook. Maar ik begon alleen maar te vertellen dat ik, en ze zagen het als verraad. Want ik behoorde een andere geloof toe, volgens hun. En hoe kon ik dat nu gaan doen om nou in Jezus zeg maar, aan te gaan nemen en me te laten dopen door zeg maar, hup, het water onder en weer naar boven. Nou, dat was grote verraad. Verraad, verraad, verraad. En het enige wat je kan doen, bidden. En ook door gebed kan je vrucht dragen. Want ik dank God vandaag de dag, dat hij nu, terwijl we met z'n achter zijn, dat er al 4 de keuze gemaakt hebben om Jezus aan te nemen. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Ik kon ze niet dwingen toen ik erover begon. Sloegen ze deuren dicht en ze willen niks meer van me weten. Maar nu zijn ze zelf gekomen en nu gaan ze de Heer zelf loven en prijzen. Dat is nou het werk wat God in ons leven wil doen. En hij wil ons helpen daarbij. En daarom is het zo mooi dat we mogen weten dat wij zijn kinderen zijn. En dat is een prachtig iets. Wedergeboorte is zeg maar, niet altijd goed te zien met het oog, of het menselijk oog. Maar op langere termijn zal wel iedereen in de omgeving merken dat iemand een wedergeborene is. Denk je dat niet? Het is niet te verbergen. Als je een wedergeborene bent, dan doe je gewoon de dingen die de Heer wil dat je doet. Maar anderen gaan wel opmerken, hé, deze persoon is veranderd. Wat is er gebeurd? Waarom doet hij nou opeens deze dingen? Waarom? Ja. Mijn moeder zei, als ze me vroeg van op de woensdagavond, dan kom je even langs, ik heb iets klaargemaakt. Dan zei ik van, ik denk dat donderdag kom, want vanavond heb ik bidstond. En ze begon, vond het vreemd. Hij houdt wel van zijn kerk hoor. Nee, die mensen begrepen het niet. Ik vind dat hij opeens zo van zijn kerk is gaan houden. Dat hij, het leek alsof ik geen liefde voor haar had. Maar mijn liefde is niet veranderd. Maar ik zorgde er wel voor dat ik naar de bidstond ging. En dat ik op de donderdag ging. Of ik zei, als je wil, dan kan ik komen voordat ik naar de kerk ga. Ja, nou, dan kom ik dan maar donderdag halen. Oké, nou, dan ging ik op donderdag. Nou, dat kan. Maar dat is het mooie van wat de Heer doet. De Heer zelf zorgt ervoor dat er veranderingen in ons hart komen. Dat gebeurt door die wedergeboorte. Waar Jezus met Nicodemus eigenlijk over gesproken heeft. En, want iemand kan bij wijze van spreken ook jaren bij wijze van spreken naar een kerk gaan. Naar kerkelijke bijeenkomsten gaan. En zeg maar alle goede dingen doen die op zijn pad komen. En toch kan die persoon blijken geen wedergeborene te zijn. Omdat er in hem die veranderingen niet hebben plaatsgevonden. En de Heer wil dat er veranderingen in ons hart plaatsvinden. Want dat is de enige mogelijkheid om deze wereld voor de Heer ook te bereiken. En dat is een mooi ding. Dat hij ons daarvoor heeft uitgekozen om dat werk te doen. En God heeft zijn kinderen gemaakt met voor een ieder van ons een doel. En dat doel, dat heb ik net al gezegd, dat is eigenlijk dat we vrucht dragen. En God houdt van al zijn kinderen. Als je daar aan twijfelt, nou, hij houdt van al zijn kinderen. Wanneer een kind, zeg maar, ja, net geboren is, houden ouders van hun kind. En dit kan eigenlijk niet zijn, daar moet je toch van overtuigd zijn, denk ik. Dit kan niet zijn om wat dat kind eigenlijk allemaal gedaan heeft. Nee, toch? Als dat kind geboren wordt, kind nog niks gedaan. Het enige wat dit kind heeft gedaan, is misschien huilen. En het kind heeft misschien iets gedronken. Moedermelk. Maar het kind heeft nog niks gepresteerd. En toch, als je die ouders met die kinderen ziet. Het kind heeft nog niks gedaan. Ik weet niet of dat kind boos is of niet boos is. Nog een kusje. Nee, het is toch wel een mooi ding om te zien hoe het eigenlijk loopt tussen ons. En de Heer heeft ons dat als voorbeeld gegeven, zodat we weten hoe zijn relatie eigenlijk met ons is. Want zijn relatie met ons is geweldig. Ja. En toch is het toch wel eigenlijk zo dat, ja, reeds voordat kind eigenlijk geboren is, kan je zeggen dat die liefde er al is, die gevoelens er al is bij, zeg maar, de vader of de moeder van zo'n kind. En dat is een mooi ding. Maar, en bij God is het ook eigenlijk net zo. God houdt eigenlijk gewoon van zijn kinderen. En niet zozeer om wat zij allemaal doen. Nee, dat is niet zo. Dus is het, zeg maar, al een wonder dat God van zijn kinderen, dat hij ze bewust maakt en kiest. Dat hij ze maakt en kiest. Maar wat zo bijzonder eigenlijk daarin is, dat is het eigenlijk, kan je zeggen, het onvoorwaardelijke van dat hij van ze houdt. Ze worden niet, zeg maar, geliefd om wat ze eigenlijk doen. Dat is helemaal eigenlijk iets wat we moeten gaan begrijpen. God houdt niet van ons om wat wij doen. Als we goede dingen doen. Nee, hij houdt van ons omdat we zijn kinderen zijn. We zijn wedergeborenen. En daarom houdt hij van ons. En alles wat hij in ons heeft gelegd, dat wil hij in ons leven ook weer terug gaan zien. En dat is een mooi ding. En hij houdt van ons eigenlijk uit genade. En dat is een mooi ding. In de wereld moet je heel veel dingen doen. Je moet eigenlijk in deze wereld iets presteren. Wil je eigenlijk waarde hebben. Je moet een carrière hebben in deze maatschappij. Je moet iets hebben gepresteerd. Anders gaan mensen je niet zomaar eigenlijk naar waarde schatten. Nee, absoluut niet. Nee, maar bij God is het heel anders. God, hij bepaalt zelf de waarde van zijn kinderen. Daar hoeft de maatschappij hoeft dat niet te doen. En zij zijn voor hem, u en ieder die hier is. Ik kan dit vanmiddag zeggen. U bent heel veel waard in de ogen van de Heer. En mocht je eraan twijfelen, je bent eigenlijk veel waard in zijn ogen. Hij zal ervoor zorgen dat hij jou die zekerheid geeft dat je bij hem geliefd bent. En om iemand te zijn in de maatschappij, heb ik net al gezegd, dan moet je voldoen aan een bepaalde eisen. Je moet een bepaalde status hebben. Je moet misschien een carrière, zeg maar, achter de rug hebben. Maar God, hij houdt wel van ons. Jezus houdt van ons. Wat God van zijn kinderen vraagt, en dat is één ding wat wij in ons hart mogen echt opsluiten, dat we dat echt moeten bewaren, en dat is dat jij en ik hem accepteren. Als hun vader, als onze vader. En dat hij zich geliefd door ons moet voelen. Dus wij moeten weten dat hij ons lief heeft. En dat moet in ons hart leven ook. Want een kind kan bijvoorbeeld aan zijn ouders vragen, hoeveel hou je van me? Dat kan een kind vragen. En sommige kinderen, hoeveel hou je nou van me? Nou, en dan moet je er antwoord op geven. Ik weet niet of je kind dat ooit gevraagd heeft. Maar dat zijn toch wel vragen die eigenlijk vaak gesteld worden. En zo kunnen eigenlijk wij dat ook aan God vragen. Hoeveel houdt u nou van me? En laat me dit zeggen. Als je zou zeggen, Heere, hoeveel houdt u nou van mij? Dan denk ik dat God maar één ding hoeft te doen. En ook één ding zal doen. Wat hij zal doen, is dat hij zijn handen zal uitspreiden. Zo wijd mogelijk zal hebben. En als je denkt, waarom? Op dezelfde manier is Jezus naar het kruis gegaan. Jezus heeft zijn handen zo wijd uitgespreid. En hij heeft daarbij zijn liefde getoond aan een ieder die in de zonde gevallen was. Daar heeft hij de zonde voor gedragen. En hij heeft zijn handen wijd uitgespreid. Daar, zo groot is de liefde van God voor jou en voor mij. Dat hij al onze zonden wilde vergeven. En dat hij ook tot de dag van vandaag, als we dingen doen die niet goed zijn, dat we altijd bij hem terug kunnen komen. En dat we altijd aan hem kunnen vragen om vergeving. En dan zal hij ons daarin ook bijstaan, ook helpen. Ik ben God dankbaar voor het kruis. Ik ben hem dankbaar voor het prachtige beeld van het kruis dat hier is. En dat we er elke keer naar mogen kijken en bedenken wat dat eigenlijk allemaal voor ons heeft betekend. Dat hij daar naartoe gegaan is. Elke wedergeboren krijgt, zeg maar, God als vader. Daar hebben we, zodra je wedergeboren bent, heb je God als vader. En is hij nou zomaar een vader? Nee. Hij is niet zomaar een vader. Ik zal dit zeggen. Hij is de enige vader die er bestaat, waarbij zijn naam met een hoofdletter geschreven wordt. Ik heb altijd gekeken, maar mijn naam, als er stond vader, achter de naam van mijn vader, was altijd in een klein letter. Maar bij God alleen wordt zijn naam geschreven met een hoofdletter. Die vader hebben wij, die dienen wij. We hebben een grote God die ons alles heeft voor ons over heeft gehad. Om ons zo dicht mogelijk bij hem te brengen. En om met hem deze relatie te hebben. En ik ben daarvoor dankbaar dat wij dat mogen doen. En dat wij daarin mogen leven ook. Want hij is het. En daarom zie je dat er in Openbaringen 17... Daar gaan we naartoe. Openbaringen 17. Dan schrijft de Bijbel, of dan laat de Bijbel ons iets weten. Wie is hij nou? Wie is nou de Heere die we dienen? En dan zie je in vers 14b, dan staat er, in de vertaling die ik hier heb opgeschreven, maar ik kijk zo meteen daar. Want hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Er is geen andere grote koning. Er zijn misschien een heleboel koningen in de wereld, maar hij is de koning der... Hij is koning boven alle koningen. Hij is Heer boven alle heren. Die God dienen wij. En daarom mogen we dat weten, dat ons leven hem toebehoort. En in alles wat we doen, dat hij voor ons zorgt. Dat hij voor je zorgt. Ook in die momenten wanneer je denkt van ja, ik weet niet hoe ik het moet doen. Is hij daar? Is hij aan je zijde? En is hij daar om te helpen? Ik ben God daarvoor dankbaar. Nou, wat zegt vers 14b hier zo? Nou, dat, dat eerste gedeelte, dat gaat het mij niet om. Daar staat ze binden de strijd aan met het lam. Maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste Heer. Oh, en de koning. En wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen zijn, zijn trouw. God is het die het doet. En ik ben hem daarvoor dankbaar dat wij deze Heer mogen hebben in ons leven. En dat hij in ons leven grote dingen wil gaan doen. God is een grote God. En ook hier een andere psalm, dat staat dan in de herziene statenvertaling. Die broeders mogen het wat mij betreft even opzoeken. En dan gaan we naartoe. Dan gaan we dat lezen. Dit is de reden waarom God deze man noemde. Een man naar mijn hart. Dat is David. Vers 8. Of Psalm 8, vers 4 tot en met 6. Het mooie daarvan is dat de Heilige Geest was zo met hem. Dat de Heilige Geest hem zelf inspireerde, zelf zijn ogen opende. Daarom zegt Jezus, als je niet wederom geboren bent, kan je het koninkrijk van God niet zien. En hier zien we dat God zelf in zijn leven werkt en dat hij de tijd nam om deze dingen op te tekenen in die psalm. En ik lees hem dan van beginnend in vers 4. Dan schrijft hij, als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan, en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling? Wat is dan de mens? Wie ben ik dat u aan hem denkt? Wie ben u dat hij aan u denkt? Wie ben ik dat hij aan u denkt, dat hij aan mij denkt? We hebben die grote God, dat wanneer ik eigenlijk, dat hij zulke grote dingen gedaan heeft, dat hij wel in staat is om aan mij te denken. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, en wie is de mensenzoon dat u naar hem omziet? Je hebt altijd ogen. Voor juist voor de mensen die misschien er helemaal niet op rekenen. Daar hebt u oog voor. U ziet naar ze om. U helpt ze. U draagt ze in moeilijke omstandigheden. Wanneer ze de weg niet meer weten. Wanneer het moeilijk voor ze is. Dan ziet u naar ze om. Ik heb een grote God. Ik weet niet hoe u daarover denkt. Maar ik heb een machtige God. Ik heb mijn Heer die voor me zorgt. Elke dag weer opnieuw. En dan zegt de Bijbel in vers 6. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie hebt gekroond. Misschien weet u het niet, maar u draagt een kroon. Dus u weet het niet, maar in Gods ogen, je kan niet alle dingen in Gods koninkrijk zien, maar ik kan je dit vertellen, in zijn ogen draag je een kroon voor hem. Voor hem ben je bijzonder. Voor hem ben je misschien wel het bijzonderste wat hij wilde. Dat hij jou heeft uitverkoren. Dat hij jou heeft gebracht. En dat hij jou gekroond heeft met glorie, heerlijkheid. Hij is daar enorm blij mee. Hij is zo blij dat hij elke dag weer jou mag zien opstaan. En dat jij tot hem gaat roepen, tot hem gaat bidden. En dat hij die relatie met jou wil hebben. Dat hij met jou wil overleggen. Juist over de dingen waar je misschien met niemand over praat. Dat wil hij graag met jou overleggen. Mij valt altijd op dat mensen vaak met hele moeilijke vraagstukken zitten. Soms dingen waar ze een ander niet durven te spreken daarover, omdat het heel moeilijk is. Ze durven het niet. En het gaat vaak soms zo erg dat ze God zelf ook niet durven te vertellen. Maar als er iets in mijn hart is, als er iets in uw hart is, dat ervoor zorgt dat er dingen zijn die niet goed lopen. Dan is er maar één persoon waar je naartoe moet. Dan is het dat je naar Jezus Christus moet. Dan is het dat je aan hem vertelt. Dit bezwaart me. Dit maakt het moeilijk voor me. Wilt u mij daarin helpen? Dan denk ik gaan onze ogen open gaan. Want dan gaan we de grootheid van God zien. Dat hij ons middenin die nood. Middenin eigenlijk die zware problemen waar we doorheen gaan. Dat hij ons daaruit verlost. En ik ben dan daarvoor dankbaar. Daarom kan ik hem aanbidden en aanbidden. Daarom kan ik zeggen, u bent de enige tot wie ik wil roepen. U bent mijn Heer en mijn God. Niemand is aan u gelijk. U bent de enige. En ik ben God daarvoor dankbaar. Dat hij het is die zijn leven heeft gegeven. En dat ik hem mag volgen. Overal waar ik naartoe ga. Dank u, Heer. Halleluja. Hemelse Vader, ik dank u, mijn God, voor dit moment. Heer, zoals uw woord zegt, Heer, mijn God. Wie is nu de mens dat u naar hem omziet, dat u hem gedenkt, Heer? U denkt aan mij, u denkt aan ieder die vandaag hier is, Heer. Uw liefde voor ons is zo groot. Heer, u weet wat er door het hart van ieder gaat. U kent ook, Heer, de moeilijke momenten, Heer. Maar Heer, u kent dat. Heer, en Heer, u bent het die ons daar juist in die omstandigheden oplossing wil brengen, verlossing wil brengen, genezing wil brengen, herstel wil brengen. U bent een machtig God, Heer. Daarom, Heer, wil ik, Heer, u eren en aanbidden. Daarom is er voor mij niets en niemand anders, Heer, dan u en u alleen. U die de zonde, Heer, opgehuren, genomen hebt, gedragen hebt. U, o Heer, die verzoening hebt gebracht, Heer Jezus, tussen ons en de Vader. Neem het over in de harten van ieder hier. Heer, en als er vandaag hier mensen zijn, Heer, die u nodig hebben, Heer, dan bid ik, Heer, dat u ze de vrijmoedigheid geeft. Dat u ze de durf geeft, Heer, om tot u te roepen. Want u bent het. Zoals de Bijbel zegt, u bent de hoorder en u bent de verhoorder van onze gebeden. Ik dank u. Ik eer u, Heer, boven alles. Mijn God, in Jezus' wonderbare naam. Amen.